Goedemorgen. Ik vind het altijd weer bijzonder als je aanwezig bent. Menno en ik hebben niet overlegd waar het allemaal over ging vandaag, maar dat we eigenlijk heel de preek al gezongen hebben. Ik kan naar huis gaan. Goedemorgen. Het is fijn om hier weer te staan. En we gaan vandaag weer verder met onze reis door het Johannes-evangelie, wat u zo langzamerhand gewend bent. En we zijn aangekomen bij hoofdstuk 6. We gaan zo meteen een enorme lap tekst lezen. Maar eerst wil ik even naar de volgende dia. Ja. En we hebben als jaarthema gekozen Growing Strong. Sterk groeien. Opgroeien tot een sterk, tot een sterke christen. Tot stevig in je schoenen staan. En Psalm 1 is daar natuurlijk heel bekend in. Hè? Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar in de Heere wet zijn welgevallen heeft en die wet overpeinst bij dag en bij nacht. Dat is natuurlijk het eerste waarbij je denkt bij zo'n thema als growing strong, krachtig opgroeien. En het is natuurlijk een heel bekend lied, hè, want hij is als een boom en die boom zal in alle jaargetijden stevig staan. Omdat hij wortels heeft. En het is natuurlijk ook een prachtig lied. Ik heb ook hele goede herinneringen aan het lied. We hadden een studiegenoot. En die zong dit altijd. Zodra hij tafelleiding had, wist je, we gaan zingen. Welzalig de man die niet wandelt. En een klein detail wat u niet weet, maar ik wel. Hij zat in een elektrische rolstoel. En hij had nog nooit in zijn leven één stap gezet. Het was zijn lijflied. Welzalig de man die niet wandelt. En het is een prachtige psalm. Het is ook een mooi lijflied voor de dag van vandaag, ook als je niet in de rolstoel zit. En door de jaren heen is mij iets opgevallen aan deze psalm. Er zit beweging in. De psalm roept op om actief bezig te zijn. Noem het groeien. Want hij zegt, bij dag en bij nacht moet je nadenken over dat woord van God. Je moet actief zijn. Want anders, dat is de volgende dia. Ik heb even wat dingen rood gemankeerd. Als je niet actief bent, staat hier welzalig de man die niet wandelt, dan ga je wandelen. En van wandelen ga je stilstaan. En van stilstaan ga je zitten. En dan ben je pas echt ver van huis. Growing strong is dus geen optie voor die mensen die heel christelijk uit de bocht willen komen of zo. Het is survival. Het is hou vol. Het is dagelijks trainen. Kijk ook maar wat de Hebreeënbrief schrijft. Laten ook wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Jezus in het vizier houden. Het is een wedloop, het is een wedstrijd en daar moet je voor gaan. En eigenlijk komen we dat ook tegen in ons Johannes-evangelie. Dat is de volgende dia. Weet u nog, Johannes heeft zijn evangelie geschreven met een doel. En dat noemt hij ook zelf, dan maakt het dat wat makkelijker voor ons. Er staat namelijk, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u zal blijven geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij door te blijven geloven het leven zult blijven hebben in zijn naam. Hou vol. Het doel is, hou vol. En hoe? Nou, Psalm 1 geeft ons mee door bij dag en bij nacht Gods woorden te overpeinzen. De schrijver van de Hebreeënbrief geeft ons mee, hou Jezus in het vizier. Want je kan ook zeg maar de Bijbel lezen zonder Jezus in het vizier te hebben. En dan kan het zomaar een hele verzameling moeilijke letters worden. Vergeet niet dat tot op de dag van vandaag duizenden orthodoxe Joden het Oude Testament bijna uit hun hoofd kunnen opzeggen. Maar Jezus daar niet in vinden. Nog niet in vinden. En we weten ook van diverse bekende mensen die geen christen zijn, die zeggen, ik heb de Bijbel gelezen. Leuke verzameling letters. Maar er is dus een geheim. Als je die Bijbel wil snappen en dat geheim is, speur naar Jezus. Ik begrijp overigens ook wel waarom ik Psalm 1, waarom ik er zo aan gehecht ben. Het lijkt immers, het is bijna een kopie van mijn lijflied. Het is de volgende dia. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja toch, bijna een kopie. Dat je groeien mag. Groeien in geloof. Groeien in relatie met de levende God. Groeien in Christus, growing strong. Nou, laten we gelijk de koe bij de horens vatten En aan de slag gaan, dat is de volgende dia. Als u wilt meelezen, dan lees Johannes 6, vers 22 tot 71. Dus we gaan even een lekkere lap erbij pakken. En ik lees hem uit de basisbijbel. Ik zet even mijn microfoontje iets anders, want ik ben bang dat hij daarom kraakt. Zo. Als het goed is, hoort u mij nu nog steeds. Maar nou met zonder kraak. Oké. De volgende dag. Hey, dat is het thema van de preek. The day after. Ja, dat klopt. Wat was er ook alweer gebeurd bij de vorige preek die ik hield? De spijziging van de 5000 mannen. Nog veel meer vrouwen en kinderen aanwezig geweest daar. En dat met die 5 broden en die 2 visjes, zeg maar. De volgende dag was de grote groep mensen nog steeds aan de andere kant van het meer. En ze zagen dat er geen andere boot had gelegen dan die van de leerlingen. En ze wisten dat Jezus niet met zijn leerlingen in de boot was weggevaren. De leerlingen waren zonder hem vertrokken. Er kwamen wel andere bootjes uit Tiberias bij de plek waar ze het brood hadden gegeten nadat de Heer Jezus ervoor had gedankt. De mensen zagen dat Jezus daar niet bij was en de leerlingen ook niet. Toen voeren ook zij naar de overkant om Jezus in Capernaum te zoeken. Toen ze hem aan de overkant van het meer gevonden hadden, vroegen ze hem: Meester, wanneer bent u hier aangekomen? Jezus antwoordde: Luister goed. Jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen, maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van mij hebben gekregen en genoeg hebben kunnen eten. Maar jullie moeten je niet zo druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft mij daarvoor de macht en het recht gegeven. Toen vroegen ze hem: Wat wil God dan dat we doen? Jezus antwoordde: God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. En ze antwoordden hem: Welk bewijs geeft u ons dat we in u moeten geloven? Waarom kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons? Onze voorouders hebben in de woestijn manna gegeten. Dat staat in de boeken. Hij gaf hen brood uit de hemel te eten. Kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? Jezus antwoordde: Luister goed. Ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen is het echte brood van God. Toen zeiden ze tegen hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven? En Jezus antwoordde: Ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toekomt wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want hij heeft mij gestuurd. En hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. De Joden mopperden erover dat hij had gezegd dat hij het echte brood uit de hemel was. Ze zeiden tegen elkaar: Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We kennen zijn vader en moeder toch? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? Jezus zei tegen hen: Mopper maar niet tegen elkaar. Iemand kan alleen naar mij toekomen als de Vader hem helpt. En dan zal ik hem op de laatste dag weer levend maken. In de boeken van de profeten staat: En ze zullen allemaal God leren kennen. Iedereen die naar de Vader heeft geluisterd en hem heeft leren kennen, zal naar mij toekomen. Ik bedoel niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen de man die bij God vandaan komt, heeft de Vader gezien. Luister goed, ik zeg jullie, als jullie in mij geloven, hebben jullie het eeuwige leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. En de Joden begonnen ruzie met elkaar te maken. En ze zeiden: Hoe kan hij nou zijn lichaam aan ons te eten geven? Jezus zei: Luister goed. Als jullie niet van het lichaam van de mensenzoon eten en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij en ben ik één met jullie. De levende Vader heeft mij gestuurd en ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van mij eet, door mij leven. Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten. Want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit vertelde hij de mensen in de synagoge van Capernaum. Ook zijn leerlingen hoorden dit. En een groot aantal van hen zei, ja, dit gaat echt te ver, wie kan dit nou begrijpen? Jezus wist wel dat zijn leerlingen hierover mopperden. Daarom zei hij tegen hen, vinden jullie dit al te ver gaan? Wat zouden jullie dan zeggen als jullie de mensen zo omhoog zien gaan naar de plaats waar hij vroeger ook was? Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn geest en leven. Maar een aantal van jullie gelooft mij niet. Want Jezus wist al van het begin af aan wie hem niet geloofde. En hij wist ook al wie hem later zou verraden. En hij zei, daarom heb ik jullie gezegd dat niemand in mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt. En vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met hem mee. Ze gingen naar huis terug. Toen zei Jezus tegen de 12 leerlingen die hij zelf uitgekozen had, willen jullie ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie moeten we gaan dan? Uw woorden zijn eeuwige leven. Wij geloven werkelijk dat u de Messias bent, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde, ik heb jullie 12 niet voor niets uitgekozen. En toch is één van jullie een duivel. Hij bedoelde Judas, Iscariot, de zoon van Simon. Want Judas zou hem later verraden. Hij was één van de 12 leerlingen. Jezus noemt Judas een duivel. Dat is het Grieks woord diabolos. En dat betekent eigenlijk zoiets als iemand die alles in de war gooit. Iemand die wil zorgen dat je het doel niet bereikt. Die het doel wil verhinderen. Tot zover de Bijbellezing. Het thema van de preek. The day after. Dit is de dag na die enorme desillusie. De dag waarop alles als een kaartenhuis in elkaar klapt, als een bom ontploft. Even terug naar mijn vorige preek, misschien weet u het nog. Jezus geeft 5000 man te eten. Exclusief vrouw en kinderen laten het voorzichtig aantal schatten op 25.000, maar het zouden er zomaar 50.000 kunnen zijn geweest. En daarna willen ze hem met geweld koning maken. Jezus als koning in Jeruzalem, wat een succes zou dat zijn. De tekst zegt het is vlak voor Pasen. En dan zijn er zo'n 2,5 miljoen Joden in Jeruzalem. En die denken dan terug aan de wonderlijke verlossing uit Egypte. Hoe God zijn volk bevrijd heeft uit de klauwen van de Egyptenaren waar ze onderdrukt werden. En op dit moment zijn de Romeinen de baas. Worden ze onderdrukt door de Romeinen. Maar met Jezus als koning bevrijden we ons land. Met Jezus als koning gooien we de Romeinen eruit. Herstellen we de eredienst. God gaat weer grote dingen doen in Israël. Dit is het moment, hier en nu. Op naar Jeruzalem. Menig discipel zal de vorige dag rode wangetjes hebben gehad. Dit is de dag. Het begint hier, hier en nu. Wauw, we gaan ervoor. We zijn onderdeel van iets groots. We marcheren naar Jeruzalem. God gaat weer grote dingen doen. Maar Jezus marcheert er vandoor. En hij laat de mensenmassa en zijn discipelen alleen achter. Jezus wist dat dit niet de juiste plek was. Dat dit niet de juiste weg was. Maar de discipelen en zijn leerlingen, die weten zijn weg nog niet. En voor hun is het, zachtjes gezegd, een koude kermis. En na de desillusie van die grote maaltijd varen ze alleen weg. Zonder Jezus nota bene. Ze weten niet waar die is. We varen maar terug. Maar Jezus is hun niet vergeten. Hij loopt hen over het water tegemoet. En hij laat zien dat hij wel degelijk de Zoon van God is. Omdat hij de storm kan stillen. Het is gaan stormen. Hij loopt over de golven. Hij zegt dat de storm moet zwijgen. En dan zijn ze in Capernaum. En we zijn nu één dag later, the day after. De dag na de grote desillusie. Hoe nu verder? Ik denk dat de discipelen het niet meer wisten. Hoe nu verder? Maar Jezus weet het wel. Hij zoekt gewoon weer de dichtstbijzijnde synagoge op. En gaat vertellen over het koninkrijk van God wat komen is. Maar die menigte, ja, die heeft ook niet stilgezeten. Vol goede moed gaan ze weer op zoek naar Jezus. En het duurt dan ook niet lang voordat ze hem gevonden hebben. Meester, wanneer bent u hier aangekomen? Hoe komt u hier terecht? Ja, ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik ben altijd een beetje een rebel. En ik denk stiekem dat Jezus het ook heeft overwogen, want als je de Bijbel leest, lees je ook dat Jezus een man was die ook dol was op humor. En ik zou zoiets gezegd hebben, nou ik ben hier gewoon vannacht even natuurlijk komen lopen over het water. Geen woord gelogen bij, toch? En dan gewoon even filmen hoe ze reageren. Jezus had iets meer tact, gelukkig. Hij pakt het beter aan. Hij weet wat de mensen willen horen en hij weet wat de mensen denken. Hij is de vorige dag niet voor niets weggegaan. Jullie willen helemaal niet weten hoe ik hier kom, zegt Jezus. Jullie zijn gewoon chagrijnig. Omdat ik er vandoor ging. En ik hier naartoe ben gegaan zonder dat jullie het wisten. Jullie zijn chagrijnig omdat ik niet in jullie plannen meega. Dat ik niet naar Jeruzalem wil marcheren. Jezus zet de mensen, het volk, op hun nummer. Hij kent hun innerlijke gedachten en hij kent hun niet uitgesproken plannen. En dan ontstaat er een gesprek. En in het gesprek eisen de mensen zeg maar vier dingen van Jezus. En deze vier eisen, die schilderen een typerend beeld van de gevallen mens. En ik durf ook zelf wel te zeggen van de gevallen moderne mens. Nu hoor ik u denken, ah, dat is niet voor mij. Want in Christus ben ik een nieuwe schepping. Klopt. Maar pas op, niets menselijks is ons vreemd. En weet u nog wat Corrie ten Boom zei? Ze zegt, ik heb mijn oude mens verdronken, maar het bleek dat hij kon zwemmen. Het eerste, de mens is op zichzelf gericht en niet op God. Dat is de volgende dia. Jezus antwoordt op de vraag. Jullie volgen mij niet omdat jullie het wonder dat jullie hebben meegemaakt. Jullie volgen mij omdat je buikje vol zit. Je volgt mij helemaal niet omdat je dat wonder hebt meegemaakt. Je volgt mij omdat je buikje vol zit. En wonder is ook niet het goede woord, hè? Ik vind dat wel jammer van de basisbijbel. Want Johannes heeft het steeds over tekenen. Die neemt het hele woord wonder niet in de mond. Want wonder is niet het juiste woord. Johannes zegt het is een teken. En een teken is een richtingaanwijzer. En in dit geval een richtingaanwijzer naar Jezus en zijn komende koninkrijk. Een teken laat zien wie Jezus is. En hoe het rijk van God eruit komt te zien. Het teken is gericht op God en zijn koninkrijk. Maar jullie zijn gericht op jezelf, zegt Jezus. Jullie zijn gericht op, wat heb ik eraan? De moderne mens is zijn eigen afgod geworden. Denk ook even aan de prachtige preek van Danny 2 weken geleden. We zijn veel vrater geworden. Alles moet draaien om onze behoeften en de vervulling daarvan. Ik geloof dat als iedereen zou leven zoals we in Nederland leven, dat we dan een stuk of 20 aarders nodig hebben. We zijn helemaal gericht op onze vervulling, noem het. Ook in de kerk. Ook in de kerk kom je dit tegen. 2 weken terug hadden we hier een vergadering over het kringenwerk. En laten we eerlijk zijn, de kringen worden niet echt druk bezocht. En toen raakten we gewoon in elkaar in gesprek. En aan de hand heb ik er nog veel over zitten nadenken. En toen dacht ik echt van, oké, waarom gaan we naar zo'n kring? Gaan we voor onszelf? Of gaan we voor God? Onlangs zag ik een prachtige cartoon, ik kon hem helaas niet terugvinden. Maar daar gaat een christen, gaat na de dienst naar de aanbiddingsleider. Die staat zo op zijn podium met zijn gitaartje nog op zijn buik hangend. En die christen die spreekt de aanbiddingsleider aan en die zegt, ik vond de aanbidding van morgen niet zo geweldig. Het was niet zo mijn ding. Misschien was het te zacht of was het juist te hard. Was het te veel Engels of te weinig Engels. Was het te modern of te ouderwets. Vul maar iets in. Waarop die aanbiddingsleider antwoordt, oh, maar dat is helemaal niet erg hoor. Ik speelde ook niet voor u. De aanbidding was niet voor jou bestemd. Beste mensen, de Bijbelse vraag is niet wat kan God voor u doen, maar wat kan u voor God doen? Al kunnen we dat woordje doen dan ook gelijk weer voor ons eigen karretje spannen natuurlijk. Want dat is het tweede item, dat is de volgende dia. Zodra Jezus de mensen uitdaagt om onze focus op God te leggen en de luisteraars uitdaagt om te gaan voor het echte hemelse brood, dat God ons wil geven, ja, dan luistert de gemeente weer met een half oor. Het woordje geven negeren ze compleet en ze staan alweer klaar met de volgende vraag. Oké, wat moeten we daarvoor doen? Er zit diep in onze menselijke natuur een soort fundamentele haat voor liefdadigheid. Ja, begrijp me goed. We willen graag zelf aan liefdadigheid doen. Dat geeft ons een goed gevoel. Maar liefdadigheid ontvangen, dat vinden we lastig. Diep van binnen versmaden wij een gratis geschenk. Ik ben in VMBO 4, ik ben in het dagelijks leven godsdienstdocent. En in VMBO 4 werken we aan een project van 3 maanden over zelfbeeld. Wat blijkt, 97% van onze jongeren in Nederland heeft een negatief zelfbeeld. En als ik eerlijk ben, durf ik er wel 100 van te maken. Met name in dat VMBO. En dan zijn we bezig over het zelfbeeld en dan hebben we het over eigenschappen. En 1 leerling staat in de picture en andere leerlingen mogen om de beurt hun vinger opsteken en een goede eigenschap van deze persoon noemen. En die goede eigenschap schrijf ik dan op het bord. En dan staat er dus van jou, als u bij mij in de klas zit, een heel lijstje goede eigenschappen op het bord. En deze complimenten zijn gratis. Maar het ontvangen daarvan kost leerlingen grote moeite. Ze mogen er namelijk niet op reageren van mij. Ze mogen alleen maar cashen en ontvangen. Ik krijg er de kriebels van, zei een meisje van de week nog tegen mij. Weet u? Sommige leerlingen moeten gewoon het compliment wat hun gegeven wordt gelijk afkraken. Of ze worden rood en weten niet meer waar ze het zoeken moeten. En een enkeling heeft zelfs het afgelopen jaar mijn lokaal uitgerend. We hebben grote moeite met liefdadigheid aan ons adres. We willen liever zelf iets bereiken, er zelf iets voor doen. Onverdiende genade is dan ook een van de grootste obstakels die wij als christenen moeten overwinnen om Gods geschenken te ontvangen. Nog een keer. Onverdiende genade is dan ook een van de grootste obstakels die we moeten overwinnen om Gods geschenken te ontvangen. Toch is Jezus er ongelooflijk duidelijk over in onze tekst. Het voedsel dat eeuwig leven geeft is een gratis geschenk. Weet u, de meeste moslims hebben hier echt super grote moeite mee. Als ik in de klas vertel over de moordenaar aan het kruis en dat hij bij Jezus in het paradijs mag komen, staan ze soms met het schuim op hun mond. Maar meneer, dat kan toch niet? Dat is toch niet eerlijk? Ze ontploffen bijna. Ik zeg dan bij onze God, bij mijn God, werkt het wel zo? Ik vraag me trouwens af of bij de meeste christenen die genadeklap wel binnen is gekomen. Wat als u straks in de hemel de persoon tegenkomt die u of uw kinderen misbruikt heeft? Wat als u straks in de hemel de moordenaar van uw kind of de moordenaar van uzelf tegenkomt? Hoe zou u reageren? Zou u het begrijpen? Zou u het leuk vinden? Zou u een praatje maken? Zou u het eerlijk vinden? Wij zelf vinden ons toch wel vaak best redelijke mensen. We moorden niet, we verkrachten niet, we plegen geen aanslagen. Toch is de Bijbel duidelijk. Geen enkel mens deugt, ook u en ik niet. Niemand van ons kan dat brood dat eeuwig leven geeft verdienen. We kunnen uit onszelf ook Gods werk in de hemel doen. Het is zelfs pure hoogmoed om te denken dat we dat wel kunnen. Alleen God kan Gods werk doen. En alleen als wij ons afhankelijk weten van zijn geest, kan hij door ons zijn werk doen. Maar afhankelijk zijn, dat is best lastig. Ook in de kerk. Laten we duidelijk zijn, wij zijn liever zelf de hand, voet, oor, neus en naveltje van het lichaam bij een taak, dan dat je die taak moet delen met die broeder of die zuster die het altijd anders wil. Nee, dan zijn we liever het complete lichaam zelf. Nee. Met elkaar zijn wij een lichaam. En Jezus is duidelijk. De enige goede daad die God vraagt aan ons is te geloven in Jezus. En hem te vertrouwen. Heer, wat moeten we doen? Vraagt de menigte. Jezus zegt, je moet mij het werk laten doen. Geloof in mij. We gaan naar het derde punt, de volgende keer. De vraag om een zichtbaar bewijs zegt ook iets over de moderne mens. Oké, zegt de menigte daar in het oude Jeruzalem. Wilt u dat wij geloven? Prima. Kom erop dan. Bewijs het maar. Dit is serieus nog geen 24 uur na de broodjes en de visjes. Ze hebben de broodjes en de visjes nog niet eens uitgepoept, zeg maar. Laat eens wat spectaculairs zien. U gaf alleen maar aardsvoedsel. Mozes gaf ons nog brood uit de hemel. Hoe kunnen ze dat nou vragen? Ze hebben net een wonder gezien. Ze hebben er zelfs van gegeten. Waarom deze vraag? Omdat ze blind waren. Ze zijn onverzadigbaar. Hun honger is niet te stillen. En waarom niet? Omdat ze niet inzien dat het geen wonder is, maar een teken. Het is een richtingaanwijzer. Ik heb het u al vaker gezegd, Jezus doet geen wondertjes voor de lol. En wonderen, laten we ook duidelijk zijn, zijn bijbels gezien geen verwendpakketjes voor al dan niet-christelijke mensen. Een wonder is een teken, is een routeplanner naar Jezus om te laten zien dat hij is wie hij is en dat zijn koninkrijk eraan komt. Laten we duidelijk zijn, iedereen die door Jezus is genezen en iedereen die vandaag de dag nog in kerken geneest, sterft uiteindelijk. Jezus roept Lazarus terug uit de dood en volgens de Joodse overlevering is die kort daarna vermoord. Kijk nog eens goed naar Johannes de volgende jaar. Ja, Jezus heeft nogal vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven omdat u zal blijven geloven dat Jezus de Christus, de Zoon van God. En opdat gij door te blijven geloven het leven zult blijven hebben in zijn naam. Een wonder staat niet op zichzelf. Een wonder heeft een doel. En als je het doel niet ziet, zal je het wonder nooit begrijpen. Laat ik het hart spelen vandaag. Wilt u een wonder zien? Kijk dan even goed naar mij. 48 jaar geleden kwam mijn moeder na een bijna doodervaring bij op de afdeling voor moeders met doodgeboren kinderen. Volgens mij doe ik het best aardig voor iemand die niet levensvatbaar is. Volgens mij doe ik het best aardig voor iemand die in de moederschoot overleden is, toch? Laatst sprak ik met iemand die zich serieus hardop afvroeg of God vandaag de dag nog wonderen deed. En ik kreeg het op mijn hart om dit met hem te delen. En toen ik dit met hem deelde, toen liep er een medechristen voorbij die me in de rede viel. Die zei, nou, ik heb wel vaker meegemaakt hoor, dat moeders kritiek werden opgenomen met een kind in de armen weer op zaal kwamen. Dan heb je het doel, dan heb je de richtingaanwijzer compleet gemist. Dostojevski, een heel bekend christenfilosoof, heeft destijds gezegd, je komt niet tot geloof door het wonder. Je komt tot het wonder door geloof. Jezus is het echte doel. Hij is het echte brood. En hij leert ons, het eeuwige brood is een persoon. En hij geeft eeuwig leven in plaats van tijdelijke voeding. En hoe kan hij dat doen? Nou, hij is God. Misschien heeft u het al meegemaakt, al heeft u het al opgevallen naar aanleiding van mijn vorige preek. Maar in deze Bijbeltekst zegt Jezus 3 keer, ik ben het brood. Jezus sprak Hebreeuws. De Hebreeuwse werkwoordsvorm is Yahweh. Gods naam. De naam van God die hij aan Mozes gaf toen deze de naam vroeg van de God die wilde dat hij zijn volk ging bevrijden. Onze God heeft een naam, hij heet Yahweh. Ik ben die ik ben erbij, ik zal altijd zijn zoals ik ben. Ik kreeg net kippenvel toen we dat lied zongen. Ik denk, dat is het. Dat is onze God. En hij is hiertoe in staat. Het laatste punt van de moderne mens, het volgende jaar. De vraag om direct resultaat. De Joodse menigte in die tijd. Nou, het eeuwige brood klinkt goed. Doet u maar een paar sneetjes. En dat hebben we al eens eerder gehoord. Toen Jezus over water sprak, dat nooit meer dorst gaf, zei de Samaritaanse vrouw, leuk, doe maar een emmertje. Het gaat mis als we de gelijkenissen van Jezus en de beeldspraak die hij gebruikt letterlijk gaat nemen. Dan slaan we de plank en de boodschap echt totaal finaal mis. Jezus zegt, en daar hebben we het weer, ik ben dat brood. Ik ben God en ik kan het uitdelen en het is gratis. Maar je zal het wel zelf op moeten komen halen. Als je komt, dan zijn de gevolgen duidelijk. Nooit meer honger. Tot in de eeuwigheid geen dorst. Waarom niet? Nooit meer zonder jou. Hij is erbij. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om het te komen halen. En met dit puntje van direct resultaat, dat is zo van toepassing op onze generatie. Ik ga u gewoon even twee aparte voorbeelden nemen die even helemaal niks met de kerk te maken hebben. Daarna kom ik weer even bij de kerk terug. Dat is de volgende dia. Ik denk, ik zal toch bewijzen dat ik vroeger ooit een keer haar heb gehad bij deze. Het is natuurlijk puur om mijn eigen ego te strelen dit snapt u. Ik heb ooit een aantal jaar in een hardrockbandje gespeeld en dat deed het leuk. En ik mocht daar als solo-gitarist een keer gaan. En het laatste nummer van de avond, daar mocht ik altijd los. Dat is leuk. Voor die mensen die jaren 80 hebben meegemaakt, die weten precies waar ik het over heb. En aan het eind van de optreden, het zij op het podium of het zij achter de coulissen, komen daar mensen naar je toe, jongeren. Wow, hoorde ik nog steeds vaker. Ik ga ook zo'n gitaar kopen. En ik merkte op een gegeven moment dat het idee ontstond, als je die gitaar hebt, kan je net zo spelen. En als ik dan zei, wel nee joh, mijn eerste gitaar kostte nog geen 100 euro, kreeg je nog een versnerker en een snoer bij ook. En dan moet je gaan oefenen, uren per dag. En dan dropen ze af. Want daar hadden ze geen zin in. Of de volgende jaar. Het cassettebandje. Wie kent ze nog? Ik had een krantenwijk en ik had ook als een van de eerste een Walkman. En iedere maand trakteerde ik mezelf op één bandje. En dat bandje dat draaide ik dan ook de hele maand op mijn Walkman. Ik ken alle liedjes nog steeds woordelijk meezingen. Ik weet precies wat waar gebeurt. En aan de eerste 2 seconden van het intro weet ik welke liedjes en welke cassette die stond. Als ik vandaag de dag jong was geweest, dan ging ik naar school en u liet mij een coole rapper horen. En ik zei, gaaf, ik ga naar huis, ik download 8 albums. Hoe groot is de kans dat ik die albums luister? Niet groot. Want morgen ontmoet ik een ander en die wijst me weer een ander. En ik download weer 8 albums. En ik heb uiteindelijk een pc vol muziek die ik nooit heb geluisterd. Waar is onze toewijding gebleven? We zijn een instant Google generatie geworden. Alles moet hier en nu. Oké. En dan nu naar de kerk. Want daar is ook heel veel gericht op het hier en nu. Want als u het hier en nu niet bevalt, grote kans dat u dan misschien volgende week wel in een andere kerk zit. Het was te weinig dit of te veel van dat. We willen hier en nu cashen. Deze dag. Beste mensen, waar is onze toewijding gebleven? De ideale gemeente op aarde bestaat niet, kan ik u verklappen. U zult het met ons moeten doen. Maar kom aan boord. Om het met de woorden van Michiel te spreken van vorige week te zeggen. Kom aan boord en doe met ons mee. Word lid, werk actief mee, kom over en help. We kunnen het niet zonder u. Wijd u toe aan de gemeente waar u lid bent. Waar u zich thuis voelt. Weet u, ik kan een beetje spreken en ik kan een beetje muziek maken. En dat doe ik. Maar wat kunt u? Kunt u koffie zetten? Dat is pas een gave. Ja, serieus. Hoe denkt u dat deze preek was geweest als ik vanmorgen niet eerst hier een goede bak koffie had gehad? Waar liggen uw passies? Wat vindt u leuk? Nou, meld u aan. Organiseer het hier. Weet u, er zijn nog heel veel handen nodig hier in de kerk. Misschien heeft u een heel leuk nieuw idee. Of misschien springt u bij het kinderwerk. Want dan zijn ze ook ongelooflijk desperaat op zoek naar anderen. Want we kunnen het niet zonder u. En wij zijn niet de ideale gemeente. Maar met dat ik het gezegd heb, laat het daar dan ook bij rusten. Bij mij op school hebben we het credo. We praten met elkaar en niet over elkaar. Want weet u, u spreekt het uit. En anders slikt het voor zoete koek, gaat ermee op de loop. En zo komen er hele rare praatjes in de wereld. En probeer die maar eens terug te draaien. Ook daar kan ik u een leuk voorbeeld van geven. Dat is de volgende dia. Lees even goed. Typ mijn naam in bij Google en u krijgt het volgende scherm. Wikipedia is toch best bekend. 5 weken geleden kwamen de eerste brugklassers alweer in zeer gestreste modus mijn lokaal binnenrennen. Meneer, meneer, u bent dood! En ik dacht, oké, daar gaan we weer. Het is mij al vaker overkomen. Weet u, mijn standaard antwoord is inmiddels geworden... Ja, ik zie er ook best goed uit, hè, voor iemand van 106 jaar oud die al 14 jaar dood is. En sinds 5 weken geleden probeer ik Wikipedia weer te vertellen uiteraard dat er leven na de dood is en dat ik het nog aardig doe. Nee hoor, alle gekheid op een stokje, dat mogen duidelijk zijn. Het terugdraaien van dit is moeilijker dan u denkt. Ik ben alweer 5 weken bezig, ik ben nog steeds dood. Maar zo moeilijk is het toch niet te begrijpen dat er meer hondjes zijn die Vicky heten. Overigens, de prachtige dia die hier staat is mijn oud-oom. Hij is erelid geweest van het Haagse Conservatorium, wereldberoemd componist op het orgel en zeer, tragisch diep geraakt toen neef Lief de elektrische gitaar pakte in plaats van het orgel. Ja. Dat was, vond hij wel jammer. Maar dit gebeurt er dus. En probeer het maar eens terug te draaien. Weet u, ik zat toevallig bij ons op de wc. Ik ga weer even een kijkje in onze wc gunnen, is de volgende dia. En daar las ik van de week deze spreuk. Jammer dat de strijdende kerk meestal burgeroorlog voert. Laten we vooral met elkaar praten en niet over elkaar. En laten we niet oordelen. Weet u, Jezus kon pislink worden als mensen aan het oordelen waren. Die fout wil ik niet maken en ik denk u ook niet. Begrijp me goed. Dit is niet een oproep van mijn kant om het altijd maar met elkaar eens te zijn. Wel nee, maar laten we wel één in Christus zijn. Laten we elkaar steunen en draag uw steentje bij om het dan beter te doen. Laat me duidelijk zijn. En de Joodse luisteraars in die tijd. Kwam deze boodschap nou bij ze binnen? Nou, nee, niet echt. Of zeg maar gerustig, echt niet. Nu maakt Jezus het ook niet makkelijk, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Hij zegt, het brood dat ik u te eten geef is mijn vlees. Eet mijn vlees, drink mijn bloed. Dit zegt Jezus tegen orthodoxe Joden. Orthodoxe Joden eten kosher. Al het bloed moet uit het vlees weggelopen zijn voordat een orthodoxe Jood zijn lapje vlees eet. Geen druppel bloed mag er over zijn lippen komen, want dat maakt hem onrein. Dat staat zwart op wit in Exodus en Deuteronomium. En dan zegt Jezus, drink mijn bloed. Waarom doet Jezus dat? Nou, in de eerste plaats, om aan te tonen dat hij niet zomaar al dan niet met geweld koning wil worden in Jeruzalem om de Romeinen eruit te gooien. Hij laat zien dat zijn weg eindigt in een slagpartij die hem het leven zal kosten om zoveel het eeuwige leven te kunnen schenken. In de tweede plaats, om heilige huisjes te vermorzelen en mensen te dwingen na te denken over zijn woord. Je zal nooit geestelijk groeien als je alleen maar luistert naar wat je al kan begrijpen. Je moet met zijn woorden aan de slag, bij dag en bij nacht, Psalm 1, weet u nog? De Joodse luisteraars vinden het te ingewikkeld. Ze kunnen niet verder kijken dan hun eigen godsdienstige regeltjes en interpretaties. Ze staan niet open voor de boodschap van Jezus. Ze staan niet open voor de God die niets liever doet dan samenleven met mensen. Hoe triest is het? God zegt, mijn naam is, ik ben erbij. En Joden zeggen, ja, die naam mag je niet uitspreken. En de God die ik ben erbij heet, wordt aan de kant gezet door het religieuze Joodse systeem. Weg met hem. Onze docent Oude Testamenticus zei altijd, streep Oude Testament maar door en schrijf er maar boven de eenzaamheid van God. En dat is ook een appel op ons. Staan wij nog open voor Gods stem? Donderdag zijn we hier in de gemeente de cursus gestart, hè? Gods stem verstaan. Staan wij nog open voor een God die veel groter en veel creatiever is dan wij ooit kunnen bevatten? Of zetten we het weg als te zweverig? Of te, vul maar in. Maar bij mij gaat dan altijd gelijk de vraag, snoeren wij God niet misschien de mond? Op deze wijze? Begrijp me goed, we moeten alles toetsen aan zijn woord. Er staat niet voor niets in Psalm 1. Bij zijn woord, bij dag en bij nacht overdenken. Niets zomaar slikken voor zoete koek. Jezus waarschuwt zijn Joodse luisteraars. Vind je dit aanstootgevend? Vind je dit te moeilijk? Dan weet ik niet wat er gaat gebeuren als je mij nog andere dingen gaat zien doen. Vind je het moeilijk om te geloven waar ik vandaan kom? Wat zou je dan wel niet gaan denken als ik straks terug ga? Jezus zegt eigenlijk, als je op dit punt afhaakt, ga je heel veel missen. Vorige week deelde Veerle het gezicht wat ze had. Dat ze zei van, we zijn een boot als gemeente en kom aan boord. Kom aan boord, doe mee. We kunnen het niet zonder u. Nu afhaken betekent heel veel missen. In de geschiedenis in Capernaum vertrekt bijna iedereen. Dit paste niet bij wat ze gewend waren te geloven. Het was ook lastig. Weet u, terugkijken is makkelijk, hè? Wij weten wat Jezus heeft gedaan. Wij kennen de geschiedenis, maar zij kennen die nog niet. En zo blijven alleen de 12 discipelen over. In één dag van misschien wel 50.000 naar 12. Wat er gisteren gebeurde, de spijziging van de 5.000 mannen, al die vrouwen en kinderen er ook nog bij. Het begon zo goed. Maar het bleek een bom te zijn die alles heeft vernietigd. Van 25.000 naar 12. En dan de trieste conclusie van Jezus. Willen jullie ook niet weggaan? Soms gebeuren er dingen in je leven die een bom leggen onder alles wat je dacht, voelde of geloofde. Een diagnose, een ongeluk, een gebeurtenis. En wat doe je dan? Als het wonder uitblijft, als er geen stem uit de hemel klinkt. Als genezing uitblijft, maar de diagnose wel blijft bestaan. Of wat als de wereld u buitensluit, om welke reden of welke app dan ook. Deze geschiedenis leert ons een aantal dingen. In de eerste plaats dat we ons niet moeten richten op onze kleine eigen zelfbubbeltje. Onze kop niet in het zand steken. Wees niet op uzelf gericht. We gaan dit samen doen. Maar ook, ga niet zelf allerlei oplossingen of verklaringen zoeken. Weet dat er maar één is van wie we afhankelijk zijn. En dat is God. En laten we hem onze afhankelijkheid belijden. We kunnen niet zonder u. En laten we net als Petrus, die als iedereen vertrekt, het volgende zegt. Heer, ik klamp mij aan u vast. Ik kan niet anders. Want u heeft woorden van eeuwig leven. Woorden met eeuwigheidswaarde. Heer, ik kan niet anders, want u weet, ik weet wie u bent. U bent Yahweh, u bent daarbij. Dat is de volgende dia. Er is momenteel veel angst voor welke toekomst dan ook. Waarom? Omdat we vaak vergeten dat hij, die Yahweh, de God die daarbij is. In elk scenario wat wij bedenken, denken wij vaak in een scenario zonder hem daarbij. We vergeten dat hij altijd bij ons is. Wij zijn bang voor een toekomst zonder God, maar die toekomst bestaat niet. Zijn naam is Yahweh. En ik klamp me aan hem vast. Ik kan niet anders. Amen. Team vast naar voren wil komen. Dan wil ik nog met u bidden. Heere God, we mogen zo tot u komen. Heer, u heet Yahweh en ik wil u ook zo aanspreken als Yahweh. U bent onze God. En dank u wel dat u erbij bent. En wat kunnen wij ons soms druk maken voor een toekomst zonder te beseffen dat u er altijd bij bent. Waar we ook gaan. Heer, u laat ons niet los. en leer ons de betekenis van uw naam. U gaat altijd met ons mee, zelfs door het diepe donkerdal van de dood, zegt de psalm. U bent bij mij. Of ik u nou voel of niet, of ik u nou ervaar of niet, of ik uw stem nou hoor of niet, u bent erbij. En u draagt mij. En u brengt mij naar een hemelse toekomst. Heren, we weten niet wanneer die is. Misschien heel snel, misschien duurt het nog heel lang. Heer, maar u komt. En tot die tijd laat u ons nooit alleen. Dank u wel. Amen.